het woord van onze God in Efeze. Efeze hoofdstuk 6. En we lezen met elkaar Efeze 6 vanaf vers 10 tot en met 20. En de vorige keer hebben we stilgestaan bij de eerste drie versen, vers 10 tot en met 12. En we zullen nu met elkaar nadenken over vers 13 tot en met 19. En we lezen met elkaar Efeze 6 vanaf vers 10. Verder, of tenslotte, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, met het doel dat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En Paulus zegt, bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Tot zover dit gedeelte. Kinderen, een vraag voor jullie. Met welk dier wordt Satan, de duivel, in de Bijbel vergeleken? Jij mag het zeggen.
Een slang.
Een slang, dat klopt. Een hele goeie. Nog een ander dier. Ja, jij, ik weet het niet nou. Een brullende leeuw. Ja. Nog meer dieren? Ik weet het niet meer, maar misschien dat er nog... Je hebt Sira nog?
Een draak.
Een draak, ja, dat klopt. Kijk. Zo leren we nog van de kleine kinderen. Een draak, ja. Dus, en ik was vanavond op zoek naar die leeuw. Dat heb ik de vorige keer ook genoemd. De vorige keer hebben we namelijk nagedacht over, voor de mensen die er ook niet bij waren, over de eerste drie versen, over de oorsprong en het karakter van Satan, van de boze. En toen hebben we ook gezegd van Satan is een brullende leeuw en die is op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Dat zijn niet zulke hele lieve woorden wat dat betreft. Satan is onze tegenstander. Daar hebben we toen over nagedacht met elkaar. Onze tegenstander waarmee we rekening moeten houden. En daar hebben we voornamelijk de vorige keer over nagedacht. Van we hebben een tegenstander, daar moeten we ons van bewust zijn. Dat we een tegenstander hebben. En die tegenstander is Satan. En hij heeft zijn oorsprong als gevallen engel. Hij is neergeworpen. En hij is nu in de geestelijke realiteit. En wij als westerlingen, denk ik voornamelijk, hebben we vorige keer ook gezegd, zijn heel erg gericht op het fysieke, op wat we zien. Op de realiteit zoals wij hem zien. Maar wij worden opgeroepen, ook hier in dit gedeelte, om niet alleen maar alle verklaringen voor de dingen die er gebeuren, en niet alleen maar rekening te houden met de fysieke realiteit, datgene wat we met onze natuurlijke ogen kunnen zien, maar dat we rekening moeten houden ook met de geestelijke realiteit. Dat is een realiteit, dat is een waarheid. Er is een geestelijke wereld. Er zijn engelen En er zijn kwade engelen, Satan, die onze tegenstander is. En daar hebben we de vorige keer over nagedacht. Wie hij is en waar hij vandaan komt. En ook hoe hij te werk gaat, wat hem karakteriseert. Ook ten opzichte van de Heere God, het verschil tussen hem en de Heere God. Dat was al een tijdje geleden, dus even een kleine opfris. En we gaan nu met elkaar nadenken over de wapenrusting. Van wat geeft God ons om tegen Satan, tegen wie wij de strijd te voeren hebben, om stand te kunnen houden? Wat geeft God ons? Nou, dat is een wapenrusting, dat is duidelijk vanuit dit gedeelte. Ik werk zelf bij een installatiebedrijf, 4 dagen in de week. En wij maken, ik zal het heel simpel zeggen, er worden lampen aangesloten en stopcontacten gemaakt en dat soort dingen. Een installatiebedrijf. En dat installatiebedrijf heeft monteurs in dienst. En als een monteur, ik heb pas nog meegemaakt, er was een vacature. Je zou kunnen zeggen een uitnodiging, er kwamen mensen tekort. En er werd een vacature geplaatst. Eigenlijk een uitnodiging, die werd op social media en in de krant en op de website geplaatst. Wil jij bij Leertouwer, waar ik werk, mag de naam misschien niet noemen, bij dat bedrijf komen werken? Die uitnodiging werd gedaan. En er kwamen wat mensen op af en één iemand is dat geworden. Die is dus monteur geworden bij dat bedrijf. En na die sollicitatieprocedure kwam dus zijn eerste dag. Nou, misschien herken je het voor jezelf nog wel, je eerste werkdag, best wel spannend. Dan kom je daar bij het bedrijf en op dat moment ben je in dienst van het bedrijf. Om 8 uur werd hij geacht om aanwezig te zijn en op dat moment was hij in dienst van dat bedrijf. En daar hoort iets bij. Hij kreeg namelijk een uitrusting. Hij kreeg een auto om naar zijn klussen te gaan met het logo van het bedrijf erop. Hij kreeg kleding, werkkleding, ook met het logo van het bedrijf erop. Hij kreeg gereedschap, boormachine, hamer, tangen om de dingen aan te kunnen sluiten. Hij kreeg een uitrusting om in dat bedrijf te doen waarvoor hij was aangenomen. Nou, zo is het ook met ons als gelovigen. Wij zijn uitgenodigd om te komen tot het heil, tot Christus. Er is als het ware een vacature uitgegaan. Een uitnodiging van kom tot de heiland. We hebben redding nodig. We kunnen niet sterven zonder God. We kunnen niet leven zonder God. We hebben hem nodig. Kom tot de heiland. Die uitnodiging is uitgegaan. En wij die geloven, vertrouwen, zijn daarop ingegaan. We hebben ons in geloof, zeg maar, vereenzelvigd met die uitnodiging. We zijn in die zin naar Jezus toe gegaan en we hebben dat aanvaard, wat hij ons heeft te bieden. En we zijn in dienst gekomen van de Heer Jezus. Van onze Heer en Heiland. En stel het je zo voor, op het moment dat wij ons hebben onderworpen aan de Heer Jezus. En hebben gezegd, u bent de Heer van mijn leven. Ik heb u nodig, ik vertrouw u voor mijn redding. Voor mijn vergeving van zonde en voor het eeuwige leven. Op het moment dat wij hebben gebogen voor hem. Op het moment dat we zijn ingegaan op zijn uitnodiging. Geeft hij ons een uitrusting. En je kan het je zo voorstellen, we zijn naar Jezus gegaan en we zijn op dat moment kinderen van de levende God geworden. We zijn, zoals de Bijbel zegt, de Filippenzen, hemelburgers geworden. We hebben een positie gekregen. We zijn overgegaan van het rijk van de duisternis, zoals de Bijbel het zegt, overgegaan in het koninkrijk van het licht. We horen nu bij koning Jezus. En op het moment dat we die positie hebben ontvangen, trekt Jezus, als het ware, met eerbied gesproken, een kist tevoorschijn. Een grote kist. En in die kist, daar zit een uitrusting om stand te kunnen houden. Om staande te kunnen blijven in die positie die hij ons heeft gegeven. Want op het moment dat wij tot geloof komen, worden wij niet gelijk opgenomen in de hemel. Ik heb me dat wel eens afgevraagd, waarom niet, Heere? Nee, de Heere, die stuurt ons als het ware terug naar deze aarde. Hij zegt, ik heb nog een periode voor jou hier op deze aarde. Om dat werk te doen wat ik voor jou heb. Om te wandelen in die werken die ik voor jou heb voorbereid. Ik heb nog werk voor jou te doen op deze aarde. En als het ware, om even in beeldspraak te spreken, hij stuurt ons als het ware terug naar deze aarde. Hij zegt, nog een kleine tijd hier op deze aarde, mijn kind. En straks kom ik jou halen. En voor die tijd, voor die periode, geeft de Heer Jezus ons een uitrusting. Een wapenrusting. Omdat hij ons, als het ware, nog laat op bezet gebied. Daar hebben we vorige keer over nagedacht. Satan is de god van deze eeuw. Hij heeft in die zin, wel onder de soevereine alles overheersende, de macht van de Heere God. Maar hij heeft wel de macht hier op deze aarde, Satan. Hij kan niets doen zonder God, hè, dat zien we bij Job heel duidelijk. Maar hij is de God van deze eeuw, de wereldbeheerser van dit tijdperk. En als het ware op dit bezette gebied moeten wij als kinderen van God leven. En dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat je geestelijk leven wordt uitgeblust. Omdat dit wereldsysteem, jouw vlees wat je nog bij je draagt, de oude gewoonten en de oude patronen, en ook Satan, jouw tegenstander, erop uit is om dat geestelijke leven, die verbondenheid met de Heer, dat leven wat je hebt gekregen van God, om dat uit te blussen. Om jou krachteloos te maken. Ja, om jou kapot te maken. Daar is het helemaal om te doen. Maar Jezus zegt, dat hoeft niet te gebeuren. Ik geef jou een uitrusting, zodat je staande kunt blijven. Zodat je kan blijven in de roeping waarmee ik jou geroepen heb. Je kan stand houden. En hij trekt als het ware dus die kist tevoorschijn. En hij zegt, als eerste geef ik jou een gordel. Dat vinden we in vers 14. Houd dan stand. Die uitrusting is bedoeld om stand te houden, staande te blijven. In de positie die je al gekregen hebt. Dat is belangrijk. En die uitrusting is een geestelijke uitrusting. Dus het is natuurlijk niet fysiek, hè, dat we in een harnas en alles rondlopen. Maar hij is bedoeld om onze geest te beschermen. Om geestelijk levend te blijven. En als eerste geeft hij ons dus een gordel van de waarheid. En wij worden opgeroepen als gelovigen om deze wapenuitrusting aan te nemen en aan te doen. Doe dan aan de hele wapenrusting van God, staat er in vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Kijk, hier zie je dat God hem jou aanbiedt. Hij geeft het aan jou. En neem dat aan. Doe dat aan. Dat is actief. Dus het is een hele praktische preek. Dingen die God ons aanreikt om staande te blijven, moeten we aandoen. En dat gaan we met elkaar overdenken. Wat bedoelt de Heere God hier nou? Wat bedoelt hij met deze beeldspraak als het ware? Dat wij soldaten zijn en dat onze geest omgord moet zijn met die wapenrusting. Nou, als eerste, de middel omgord met de waarheid. Want Paulus had hier ongetwijfeld een Romeinse soldaat voor ogen. Hij was in de gevangenis, hij zegt in vers 20, ik ben een gezant van het evangelie in ketenen. Hij was in de gevangenis op dat moment. En het kan maar zo zijn dat hij echt ook een, terwijl hij dit schreef, een soldaat voor ogen had. En die soldaten uit die tijd, uit de Romeinse tijd, die hadden een gordel om. Een brede gordel met daaraan ook leren flapjes om hun lendenen te beschermen. En die gordel was eigenlijk het centrale stuk in hun uitrusting. Die hield als het ware alles bij elkaar. Die gordel zorgde er ook voor dat ze bewegingsvrijheid hadden. Ze hadden daaronder een mantel. En die mantel die moest opgebonden worden. Als ze ten strijde gingen, dan werd die mantel opgebonden en die werd bij elkaar gehouden door die gordel. Dus die gordel die zorgt dus voor bewegingsvrijheid. Als je je gordel niet om hebt, dan raak je zomaar in de strijd verstrikt en val je. En ben je een prooi voor je vijanden. Hij geeft bewegingsvrijheid, hij geeft ook steun. En het houdt alles bij elkaar. Nou, wat is dat nou, die gordel van de waarheid die zo belangrijk is om die aan te doen? Om in vrijheid, de strijd te kunnen strijden. Nou, daarvan moeten we terug naar Efeze 4, vers 25 tot en met 27. Hey, ik dacht, voordat ik dit ging bestuderen altijd, dat de gordel van de waarheid primair te maken had met dat wij Gods woord hebben gekregen als waarheid. En dat is natuurlijk waar. Dat we Gods woord hebben gekregen als waarheid. En dat die waarheid heel erg belangrijk is in ons leven. De waarheid van Gods woord. En dat we die moeten aandoen. Dat is natuurlijk een facet van deze wapenrusting. Maar Paulus spreekt daarover ook al. Als het gaat om het zwaard van de geest. Gods woord, zegt hij hier. Ik denk dat er nog een andere dimensie zit in de gordel van de waarheid. Dat we die aan moeten doen. Die vinden we in Efeze 4. Vers 25, hij zegt, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen plaats of geef de duivel geen voet. Vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Nou, je zou misschien zeggen, wat bedoel je nou? Nou, de gordel van de waarheid aandoen betekent ook zoiets als dat wij in waarheid moeten wandelen. Dat wij waarachtig moeten zijn. Psalm 51, vers 8, daar staat dat ook. Daar zegt David, zie, u vindt vreugde in waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt u mij wijsheid bekend. Dus het is niet alleen maar de waarheid van Gods woord, zeg maar, aannemen en aanvaarden en vasthouden. Dat is het zeker ook. Het heeft er ook alles mee te maken, zoals het ware, aan dezelfde kant van de medaille. Maar het is ook in waarheid wandelen. Nou, heel praktisch, door geen leugens te spreken. Als jij leugens spreekt en zeg maar leugen op leugen stapelt, dan raak je daarin verstrikt. Dan kan je dat ten val brengen. Dan heeft Satan als het ware een voet in jouw leven. Heeft hij een ingang in jouw leven. Heeft hij een bepaalde rechtsgrond in jouw leven. Waardoor je te val kan komen. Maar je zou zeggen, ja, maar ik lieg nooit. Ik probeer zoveel als mogelijk de waarheid te spreken. Nou, het gaat dieper. Waarheid aandoen betekent ook zoiets als in oprechtheid leven. Want, kijk, leugen, wat is de definitie van leugen? Wat tegenover staat, tegenover de waarheid staat natuurlijk. De definitie van leugen is de dingen anders voorstellen dan dat ze in werkelijkheid zijn. Je anders voorstellen dan dat de werkelijkheid is. Dat is leugen. En wij worden opgeroepen om in waarheid te wandelen. Dat wij echt zijn. Zo zou je het ook kunnen vertalen. De gordel omdoen van de waarheid. Echt zijn. Oprecht zijn. Dat de binnenkant overeenkomt met de buitenkant. En ik denk echt dat wij ook als kerkmensen dit nodig hebben. De gordel van de waarheid. Wat vrijheid brengt. Dat je je niet anders voordoet dan dat je bent. Dat je je niet heiliger voordoet dan dat je bent. Maar dat je echt bent. In de eerste plaats naar God toe. Ik denk dat waar geestelijk leven en ook stand houden en in vrijheid wandelen, daar begint dat een mens eerlijk wordt voor God. Dat je eerlijk wordt voor God. En van daaruit, ja, kan God ons gaan vormen en kneden. Maar als wij de schone schijn ophouden, dus niet in waarheid wandelen, dan geeft dat Satan een voet in je leven. Ik heb me erover verbaasd dat zelfs de Heer Jezus, de Heer Jezus was natuurlijk de waarheid in persoon, maar de Heer Jezus was echt. In Matthäus 25, ik heb dat gisteren nog gelezen, daar was hij echt. Hij was daar in doodsstrijd. Over de beker die hij moest drinken, de toren van God die op hem zou komen. En hij zegt tegen zijn discipelen, gewoon wat er met hem gebeurt. Hij zegt, mijn ziel is bedroefd tot in de dood toe. Hij stelde zich niet anders voor. Hij zei, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Waak hier en bid. En hij gaat naar zijn vader en hij bidt een oprecht eerlijk gebed. Hij zegt, vader, als het mogelijk is, laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is echt zijn. Waarachtig zijn tegenover God en tegenover de mensen. Een klein voorbeeldje. Ik kwam erachter dat ik eigenlijk standaard in mijn gebed, in mijn stille tijd zeg van Heren, dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel voor deze nieuwe dag. Eigenlijk zonder erbij na te denken. En ja, of de Heren dat me duidelijk maakt, ik denk het wel. Dat er in mijn gedachten kwam van ja, ben je echt dankbaar? Na een avond, hè, dat je nog even door moet praten met je vrouw om even wat misverstanden uit de weg te ruimen, dat het wat later wordt en dan slaap je net een half uur en dan komen je kinderen en dan heeft een, pas hadden we eentje die had zijn bed ondergekotst en van half 1 tot half 4 loop je daar als een zombie door je huis heen en dan 's ochtends gaat de wekker weer om 6:30 en dan zit ik daar en zeg ik dank u Heer voor deze nieuwe dag. En alles in me schreeuwt, ik ben helemaal niet dankbaar, ik wil slapen, ik heb geen puf om naar mijn werk te gaan. En weet je wat veel krachtiger is? Dat ik eerlijk word. Dat ik zeg van Heren, ik ben kapot. Ik ben moe, Heren. Ik ben moe. Wilt u mij kracht geven? Het was een pittige nacht. Maar Heren, help mij. Dat bedoel ik met waarheid. Met echt zijn. Niet hypocriet. Niet schijnheilig. Ook niet naar je broeders en zusters. Maar echt zijn. Kijk. Jezus ging tegen geen één groep zo tekeer. Dat verbaast mij altijd, dan tegen de fariseeën. Tegen die één groep ging hij zo, ja, te keren is misschien niet het goede woord, maar hij had er wel hele rake woorden over. Hij zei, huichelaars, hypocrieten, schijnheiligen. Jullie leggen lasten op die je zelf niet kan dragen. Jullie creëren een soort schijnheiligheid, een soort wereld die helemaal niet overeenkomt met de echtheid, met de waarheid. Jullie zijn van binnen een graf vol dorre beenderen, stinkend. En van de buitenkant is het prachtig wit gepleisterd. De fariseeën waren niet echt, die leefden niet in waarheid. Die hadden niet Gods waarheid aanvaard in hun leven, over hun, en wandelden niet overeenkomstig die waarheid. Die waren hypocriet. Nou, hypocriet, daar zit het woord toneelspel in. Als ik een stukje zou doen voor Niek en Janneke, voor hun bruiloft, als ze 12,5 jaar getrouwd zijn, misschien zijn ze dat al lang, maar stel dat, hè. En nou, dan wordt er wel eens stukjes gedaan. En dan kan ik me, zeg maar, gaan kleden als Niek. En mijn vrouw als Janneke. En dan kunnen we Niek en Janneke nadoen. Dan ben ik hypocriet bezig. Dan ben ik iemand anders dan dat ik echt ben. En op het moment dat ik dan van dat podium afstap, dan doe ik helemaal zijn kleding aan. Dan doe ik net alsof ik ook werk doe wat hij doet. En dan doe ik hem na. En op het moment dat ik dan van het podium afstap, dan ben ik weer wie ik ben. Nou, dat zorgt voor, als dat jouw geestelijke leven is, als je niet echt bent naar God en naar de andere mensen, dan ben je hypocriet. En dan zorgt dat ervoor dat je kwetsbaar en zwak bent en snel verstrikt raakt in je mantel en ten val komt. Jezus zegt, doe de ring van de waarheid aan. Aanvaard mijn waarheid in jouw leven en leef echt. Wees oprecht. Ik las een mooi citaat. Oprechtheid is kracht en geeft een gevoel van goede moed. Ook waar zij pijnlijke waarheid ziet en moet erkennen. Kijk, vaak jonggelovigen, ik herken het in mijn eigen leven, toen maakte het niet uit als mensen zagen dat je het allemaal niet zo goed deed. Toen was je gewoon wie je was. Maar op een gegeven moment word je wat geestelijker en dan moet het toch allemaal, dan begin je de dingen een beetje te verbergen. Dan moet je wat geestelijker overkomen. We moeten echt zijn, broeders en zusters. Naar elkaar toe en in de eerste plaats naar God toe. En vanuit die echtheid, vanuit die waarheid, kan God ons gaan kneden en vormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. De gordel van de waarheid als eerste stuk. Het tweede wat de Heer Jezus als het ware uit die kist pakt en ons aanreikt, dat is de borst, bekleed u met het borstharnas van de gerechtigheid. Een harnas, dat was een panzer als het ware, die nauw om de borst van de soldaat sloot en die werd vastgebonden. Een ijzeren panzer wat hem werd gegeven, wat hij aandeed. Die ook, ja, de meest vitale delen beschermde, het hart van de soldaat werd beschermd. En ik denk ook dat het borstharnas van de gerechtigheid ons hart, het hart van ons geloofsleven beschermt. Dat als wij het borstharnas van de gerechtigheid om hebben, dat daarachter kan het hart van het geloof in alle rust kloppen. Wat is het borstharnas van de gerechtigheid? Het woord gerechtigheid, daar hebben we natuurlijk al best wel veel over nagedacht, ook vanuit de Romeinenbrief. Dat is, het vertaalt zich misschien moeilijk, maar het is, zeg maar, het juiste doen. Onschuldig zijn. Rechtvaardig wandelen. Het rechte doen. Maar God is natuurlijk de maatstaf van gerechtigheid en van rechtvaardigheid. Hij is de rechtvaardige rechter die altijd juist oordeelt en die altijd het juiste doet. Nou, wij worden opgeroepen om als gelovigen, als kinderen van God, de borstharnas van de gerechtigheid aan te doen. Nou, je zou dat heel snel kunnen vertalen naar van ja, oké, dus ik moet gerechtigheid gaan doen in mijn christelijke leven. En die gerechtigheid, die beschermt mij dus tegen de aanvallen van Satan. En dat is waar. Gerechtigheid doen, het juiste doen, recht en gerechtigheid brengen in jouw leven, dat beschermt jou voor de Satan. Maar als dat het enige zou zijn, dan zou het echt niet best zijn. Want ja, mijn rechtvaardige daden zijn nooit 100% zuiver. En dan zal het borstharnas achter elkaar weer afvallen. Want mijn motieven zijn niet zuiver, ook al doe ik het juiste. Ja, als ik het goede wil doen, zoals Paulus het ook zegt, dan ligt het kwade daarbij. Echte 100% gerechtigheid doen, het juiste doen, dat lukt ons mensen niet. En dat kan je soms heel erg tegenvallen, maar dat is wel een goede plek om te zijn. Want wij hebben het nodig om bekleed te worden met de gerechtigheid van Jezus zelf. En ik denk dat je het zo kan zeggen, dat borsthanners van gerechtigheid, die heeft twee kanten, een binnenkant en een buitenkant. En op de binnenkant, daar staat zijn, je bent gerechtvaardigd, en op de buitenkant van dat borsthanner staat als het ware doen. En die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Het gerechtvaardigd zijn, zoals Romeinen dat ons onderwijst, hè? En de hele Bijbel eigenlijk, vanaf Genesis toe. Dat wij het nodig hebben, wij hebben een andere gerechtigheid nodig. Wij kunnen geen vrucht voor God tot stand brengen. En dat lukt ons gewoon niet. Wij kunnen niet welgevallig worden voor God. En dat moet je, ik moet dat continu leren. Dan denk ik van, nu lukt het wel aardig, hè? Nu kan ik wel aardig, zeg maar, rechtvaardig dat doen. Ik denk dat God nu wel wat meer blij met me is dan een jaar geleden. Nou, dan laat God me op mijn neus gaan. Want dan zit ik op een hele foute plek. Ik moet telkens weer beseffen, ik kan geen gerechtigheid tot stand brengen in mijzelf. Niet. Het lukt mij gewoon niet. Maar Jezus is mijn gerechtigheid. Jezus heeft wel rechtvaardig gewandeld. Hij heeft altijd het juiste gedaan. Op deze aarde. In het vlees. God in het vlees. Het juiste gedaan. En die gerechtigheid, die biedt hij ons aan en die geeft hij ons op het moment dat we tot geloof komen. En die gerechtigheid moeten we vasthouden. Dat wij nu onschuldig zijn verklaard door God. Gerechtvaardigd. Hoe word je gerechtvaardigd als mens? Hoe kan ik in het reine komen met God? Hoe kan ik in een positie komen dat God mij niet meer veroordeelt overeenkomstig mijn onrechtvaardige daden? Maar hoe kan ik in een positie komen dat ik mag weten, ik heb vrede met God. Ik kan God als het ware met eerbiedschap in de ogen kijken. Er is geen wraak meer tussen mij en God. Hoe? Door het geloof in Jezus Christus. Dat is het middel tot verzoening. En dat is belangrijk. Als je dat niet om hebt, als je dat borsthanders niet om hebt van de zekerheid dat je gerechtvaardigd bent en dat je vrede hebt met God, dan loop je onbeschermd rond. En van daaruit, vanuit die wetenschap dat we gerechtvaardigd zijn, dat we nu onschuldig zijn verklaard, dat al onze zonden van wieg tot graf zijn verzoend door het bloed van Jezus. Geen aanklacht meer. Geen veroordeling meer. Vrede met God door Jezus. En vanuit die ontspannenheid zou ik het willen noemen. Vanuit dat mogen wij doen. Vanuit het zijn mogen wij doen. Recht en gerechtigheid doen. Vanuit de geloofsverbondenheid met onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Van daaruit doen wat Hij van jou vraagt. Het juiste doen. En dat kan je heel breed trekken. Ik ga dat niet helemaal invullen. Maar het juiste doen. Doen wat Jezus zou doen in jouw situatie. Recht en gerechtigheid. En één waarschuwing daarbij. Je bent niet wat je doet. Maar je doet wat je bent. Dat moet als het ware een lijfspreuk zijn in leven. Je bent niet wat je doet. Je bent een kind van God, je bent gerechtvaardigd en je doet nu wat je bent. Je gaat nu wandelen overeenkomstig je roeping. Het borsthanas van de gerechtigheid. Die twee dingen zijn essentieel voor jouw geloofsleven. Waarachter het hart van het geloof in alle rust kan kloppen. En waarin je dus stand houdt tegen de verleidingen van de boze. En wat er dus voor zorgt dat je geestelijk in leven blijft. Trek hem aan, het borsthanas van de gerechtigheid. Het derde aspect, het derde uitrustingstuk wat we krijgen, zijn schoenen. Je hebt schoenen nodig in je geloofsleven. Het waren hoge schoenen, die helemaal tot de enkels werden dichtgeriemd, dichtgeknupt. Schoenen en het beeld wat Paulus daaraan verbindt, is de bereidheid van het evangelie van de vrede. Doe voet aan je schoenen. En wat is dat in de praktijk? Dat je de bereidheid hebt om het evangelie van de vrede te verkondigen. Of met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En dat is mooie taal, te midden van oorlogstaal. Het gaat hier over oorlog, het gaat hier over een soldaat die moet vechten. En die moet stand houden tegen allemaal aanvallen. En dan wordt hier gesproken over het evangelie van de vrede. Vrede. Vrede is een prachtig woord, harmonie, vrede, rust. Dat is wat wij hebben gekregen. Het evangelie. Evangelie betekent goede boodschap. Wij hebben de goede boodschap van vrede. Vrede met God. Vrede met je naaste. Die boodschap is ons toevertrouwd. En wij moeten onze voeten schoeien met de bereidheid van dat evangelie. En dan denk ik natuurlijk gelijk aan, we moeten dat evangelie verkondigen en dat is juist. Maar ik zou er nog een stap tussen willen hebben. En dat is dat je dat evangelie elke dag aan jezelf verkondigt. Kijk, het belangrijkste is om dat evangelie in je hart te hebben. Het goede nieuws van vrede. Dat je beseft dat er vrede is tussen God en jou. Door het bloed van Jezus. Dat ja, Jezus is de vredevorst. En toen hij opstond uit de dood en zich openbaarde aan zijn discipelen, wat zei hij toen? De discipelen waren angstig. Misschien ben je ook wel angstig. En ze waren verward en ze zagen het helemaal niet meer. Ze hadden geen perspectief. Wat gaat er gebeuren? Jezus is dood. Alles is weg. Maar wat zei de vredevorst toen hij in het midden stond? Vrede, zei hij. En dat zegt hij ook vanochtend tegen jou. Vrede. Vrede voor jou. Door Jezus. Vrede met God. Vrede in je hart. En vrede op aarde in de mensen en welbaren. Die vrede die nog gaat komen. Door Jezus. En dat evangelie is ons toevertrouwd. Dat is heerlijk. We hebben een goede boodschap, mensen. We hebben een goede boodschap. Wij zijn zelf genezen. Genezen verklaard. We zijn kinderen van God. En met die boodschap in ons hart mogen wij de wereld intrekken. Die vrede nodig heeft. Mensen die verloren zijn in deze wereld. Als het ware, als een kind die op de markt papa en mama kwijt is. En die helemaal in paniek als het ware rondgaat. Waar zijn mijn papa en mama? Wat is dan de goede boodschap voor dat kind? Papa en mama zijn hier. Ik zal hier naar je papa en mama brengen. Even heel simplistisch voorgesteld misschien. Maar dat is het evangelie van de vrede. Mensen zoeken het overal. Ze denken nog dat ze erin gelukkig zijn. Maar ze zijn verloren. En wij moeten mensen zien als verloren. En wij hebben de boodschap van de vrede met God. En die mogen we verkondigen. Moet je dan op de hoeken van de straat gaan staan om te prediken, om te verkondigen dat er vrede is met God en dat door het offer van Jezus alle zonden verzoend kunnen zijn? Ja, misschien wel. Misschien moet je in Amsterdam, 6 augustus, om daar in de duisternis het evangelie te verkondigen van de vrede. Dat is een wapen trouwens, hè? Het is een wapen. Het houdt je staande. Een broeder zei het eens, die meeging evangelie, zei van, nu begrijp ik pas dat de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie ook echt een wapen is om stand te houden tegen Satan. Want het tilt je zeg maar boven ja, je beslommering uit. Je gaat ineens zien van, wauw, het evangelie is kostbaar. Het is mooi. Het schittert te midden van een donkere, duistere wereld. Te midden van mensen die zo ver van God af zijn, zoals bij de Gay Pride. Zij hebben het evangelie nodig. Het evangelie van vrede en verzoening van hun zonden. En verandering van hun gezindheid. Door Jezus. We hebben een prachtige boodschap, broeders en zusters. Maar het is in ieder geval voor ieder van ons is het dit, wat Petrus zegt. Dat wij bereid moeten zijn om te getuigen van de hoop die in ons is. Los van wat je allemaal voelt. In wetenschap of met in achtneming van die gordel van waarheid. Je hoeft je niet beter voor te doen dan dat je bent. Je hoeft je niet heiliger voor te doen dan dat je bent naar je buurman. Dat ja, nu ben ik echt gelukkig, jong. Ik heb God gevonden en je bent helemaal niet gelukkig. Je mag gewoon zeggen van, ja, ik vind het soms ook moeilijk. En ik snap het soms ook niet helemaal. Maar ik weet wel echt één ding. Dit is de waarheid. En dit geeft mij zoveel richting. Als ik het moeilijk heb en als ik niet zie zitten. Ik weet gewoon, ik heb een hoop, joh. Ik kom straks bij Jezus in de hemel. Zal ik voor eeuwig bij hem zijn. Getuigen van de hoop die in je is. Wees bereid, zegt Paulus hier. Heb de bereidheid. Elke morgen weer opnieuw. Om daarvan te getuigen. Van de hoop die in je is. Het evangelie van de vrede. Jezus geeft je de schoenen. Trek ze aan. En maak een commitment om weer opnieuw bereidheid te hebben. Ongeacht hoe je je misschien voelt en wat er allemaal in je leven gebeurt. Het is een wapen en het houdt je krachtig in de strijd van het geloof, in de geestelijke strijd. Het vierde, het schild van het geloof. Nou, daar hebben we al heel veel over gehoord, denk ik. Het schild van het geloof. We krijgen van de Heer Jezus, van God, als uitrustingstuk een schild. En dat was een groot schild. Daar kon een soldaat, zo'n Romeinse soldaat, kon zich daar helemaal achter verbergen. Nou, de lichting, nou, dan laat ik het maar niet doen. Ik zat nog te denken, van, ik kan mijn kind wel iets geven. Ik kan hem hier achter verbergen en ik kan het kind gooien. En dan is dat beeld uit dat als je je ergens achter verschilt, dat je veilig bent. Voor de kinderen, maar goed, dat kan ik maar niet doen. Want dan krijgen ze ook rare dingen. Dan gaan die bloemen om en zo. Maar het schild van het geloof. Wij krijgen van de Heer Jezus schild. En daar kunnen we ons achter verschuilen. Helemaal. Daar pas je helemaal achter. En dat schild was gemaakt van hout. En overtrokken met dierenvellen. En dat, die huid die werd nat gemaakt. Zodat die vurige pijlen, die pijlen die werden in pek gedompeld. Die werden in de brand gestoken en die werden geschoten naar de vijand. En daar komen die vurige pijlen aan van de boze. Twijfel. En angst. En verdrukkingen. Omstandigheden die niet goed gaan. Allemaal pijlen van de boze. Die erop gericht zijn om jouw geestelijk leven lam te leggen. En vul ze maar in voor jou. Ze komen eraan. Nou, wat kan je doen? Ja, je kan misschien met die pijlen gaan argumenteren. Nou, volgens mij is die pijl niet zo gevaarlijk hoor. En zo. Je kan helemaal analyseren. Je kan erover argumenteren met elkaar over die pijlen. En er alles van vinden. Maar wat zegt de Bijbel? We moeten het schild van het geloof heffen. Geloof, misschien een beetje moeilijk te definiëren, maar de Bijbel geeft een hele mooie definitie. Hè? Het geloof nu is een moet ik opzoeken. Of weet iemand het? Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die je niet ziet. Dat is geloof. Je ziet het niet. En je snapt het niet. Je kan het niet klein krijgen. Maar je gelooft het. Omdat God het zegt. Dat is geloof. Je zegt amen op de waarheid van God. En dat schild moeten wij heffen actief. Tegen de pijlen van Satan. En weet je wat zo mooi is? Op het moment dat er zo'n pijl komt. Van ja, kijk eens in jouw leven. Het gaat helemaal mis joh. Is God echt met jou? Denk je nou dat een goede God dit toe kan staan in jouw leven? Deze moeite en deze strijd, deze ziekte misschien? Denk je nou echt dat God is tegen jou hoor? Weet je wat je moet doen? Het schild van het geloof heffen. Nee, ik weet, mijn verlosser leeft. Ik weet, God is goed. En ik weet, God doet alle dingen meewerken ten goede. En weet je wat zo mooi is? Die pijl wordt ontkracht. Hij komt tegen het schild aan. Hij zegt, shh. Hij blust uit en hij valt op de grond. En hij is ontkracht. Het schild van het geloof. Vertrouwen. Geloven. In datgene wat God zegt en in wie hij is. Ik pas bij mijn broeder mij. En die had heel veel angsten. Was enorm bang. Midden in de nacht werd hij wakker en hij kon bijna niet slapen. En als hij alleen was, was hij bang. Veel angsten, gekuilde angsten. En hij vertelde dat er iemand was in zijn familie die was in een spookhuis geweest. In België ergens, in een spookhuis. En die was bij hem gekomen, die had er wat over verteld. Hij was nieuwsgierig geworden. Van, hé, wat is dat eigenlijk, een spookhuis? Is dat wel echt? En hij was gaan googelen. Was op internet gegaan, van ja, spookhuis opzoeken. En dat boeide hem heel erg. En hij ging verder daarin in die zoektocht. En hij kwam bij allemaal dingen, ook dat er in de buurt die bij hem waar woonde, spookhuizen stonden en... Hij had op een gegeven moment gezegd, dit is niet goed, hier klopt iets niet, hier moet ik echt afstand van doen. Nou, misschien een beetje te laat, maar hij zette zijn computer uit. En vanaf dat moment werd hij gekweld door angsten. En ook op zijn werk, als hij alleen was, dan was hij enorm bang. En had het idee dat Satan dan echt op de hielen zat. Satan had een voet in zijn leven. En hij belde hem en zei, wat moet ik doen joh, ik heb alles gedaan. Ik heb gebeden. Ik lees mijn Bijbel. Ik heb Satan weggestuurd in de naam van Jezus. En ik doe het elke keer. En het helpt niet. Wat moet ik doen? Ik zeg, ja. Ik weet het ook niet. En we praten zo een beetje door. En zo, ik zeg, van, hoe denk je dat God tegen je kijkt? Heb je nog de zekerheid dat je een kind van God bent? Dat God jou lief heeft door Christus? Hij zegt, nee, daar twijfel ik al wel langer aan. En ik zeg, nou, daar ligt volgens mij de sleutel. Je geloof, je vertrouwen op de Heer. Eenvoudig amen zeggen op datgene wat hij over jou zegt. En datgene wie jij bent in Christus. Dat is belangrijk, het schild van het geloof. En hij zegt, ja, en we praten met elkaar over het evangelie. En we zijn allemaal prachtig, hè. Wat is het evangelie toch kostbaar en mooi. En hij was weer bemoedigd. En toen belde ik hem 2 dagen later op. Ik zeg, hey, hoe is het? Hij zegt, ja, goed. Ik zeg, hoe is het met je angst? Hij zegt, het is helemaal weg. Wauw. Hij zegt, ik heb er vandaag zelfs een hele dag gedacht, zei hij. En dat is zo'n bemoediging, zo belangrijk, dat wij het schild van het geloof heffen. Je kan Jezus wegsturen, je kan schreeuwen tegen Satan, het boeit hem niks. Je kan bijbelteksten gooien, je kan de Bijbel fysiek naar hem toe gooien, je kan Je kan op die manier de strijd strijden, maar het boeit hem niks. Weet je waar Satan vurig bang voor is? Weet je wat hem op de vlucht moet laten slaan? Geloof. Geloof, vertrouwen op de Heer. Daar kan hij niet tegen. Dan ben je het sterkste. Als jij vaststaat in het geloof. In datgene wat God zegt. Vaststaan in geloof. De helm van de zaligheid. Je ziet hè, dat dit thema's zijn. Waarheid. Gerechtigheid. Evangelieverkondiging. Geloof. Dat zijn natuurlijk thema's die immens zijn. Maar het is denk ik wel eens goed om ze allemaal eens te noemen. Zeg maar, dat belangrijk is in ons leven. Om staan te blijven. Ik zeg er meer niet over dan wel. Maar het is goed. Er staat hier allemaal bij elkaar. Het zijn eigenlijk de centrale thema's voor ons geloofsleven. En het is daarom misschien ook wat veel, maar het is wel belangrijk. Neem bovenal het schild van het geloof op waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid, van de verlossing op. De Heer Jezus geeft je ook een helm die je op je hoofd mag doen. Het was een hele strakke helm met van die zijkanten nog helemaal van staal om je helemaal te beschermen. En Paulus zegt dat is de helm van de verlossing, van de zaligheid. En ja, dat is dat we verlost zijn. Dat belangrijk is om te bedenken. Maar ik denk dat het nog, dat Paulus hier bedoelt wat hij ook in 1 Thessalonicense 5 schrijft. Hij spreekt daar over de helm van de hoop van de redding. Op de redding. De helm van de hoop op de redding. En dat staat in de context van de komst nog van de Heer Jezus. Dat moment dat we straks helemaal verlost zullen worden. Dat is die helm. Dat we verlost zijn, positioneel, dat we al verlost zijn door Jezus, maar dat we ook nog verlost worden. Er staat nog wat te gebeuren, verheerlijking. De totale verlossing van ons lichaam. Verlossing van het lichaam van deze dood. Dat is die helm. En dat is belangrijk voor die strijder hè, die daar op het slagveld staat, met alles aan. Dat hij die helm op heeft. Want met die helm kijkt hij verder dan de strijd. En dat is wat wij ook moeten doen als christenen. We moeten verder kijken dan de strijd van elke dag. Je kan misschien helemaal in verwikkeld zitten. Maar het is een wapen, een beschermingswapen om je geestelijk lam te leggen. Om de hoop vast te houden op datgene wat nog gaat komen. Actief. Door te bedenken dat Jezus straks... Het is nog maar een korte tijd. Het is misschien als je jong bent nog 80 jaar. Als je wat ouder bent 40 jaar, 30 jaar. Of misschien morgen. Dan ben je bij Jezus. En dan is de ware strijd voorbij. Daar wacht de gloriekroon. Daar vindt de ware strijder rust, want God zelf is zijn loon. Dat is die hoop die we hebben. En die houdt die soldaat op dat slagveld levend. Hoop doet leven. Hoop op de redding, die vast en zeker is. Het beste komt nog, broeders en zusters. Nog een kleine tijd en dan zijn we bij Jezus. En dan mogen we hem vasthouden. Doe die helm op. En hou vol. In deze kleine tijd nog op deze aarde, op bezet gebied. Het zwaard van de geest. Welke is Gods woord? Die soldaat die had twee zwaarden. Een heel lang zwaard. En een kort zwaard. En dat korte zwaard wordt hiermee bedoeld. Dat staat in het Grieks ook. Het woord voor een kort zwaard. Een dolk. Een dolk zwaard. Een kort, tweesnijdend zwaard. Die was bedoeld voor de 1-op-1 gevechten. Misschien hebben we dat in films wel eens gezien. Op het laatst van de strijd, zeg maar, als zo die twee hordes op elkaar inbonken en de strijd wordt gevoerd, dan heb je zo'n heel lang zwaard of pijl en boog en lansen hebben dan niet zoveel zin meer. Dan heb je dat korte zwaard nodig, die zeg maar aan die riem van de waarheid hangt. En die moet je trekken. En daarmee kan je de man-op-man gevechten doen. Zo'n kort zwaard. En Paulus zegt hier, dat korte zwaard, dat is trouwens het enige offensieve wapen, wat echt bedoeld is om de aanval in te zetten. Anders is allemaal defensief, allemaal wat je beschermt en wat jou verdedigt. Dit is het enige offensieve wapen, die moeten wij hanteren. Het zwaard van de geest, het welke is Gods woord. En die staat voor het woord, niet het woord logos in het Grieks, hier staat een ander woord, rhea. En dat is meer een specifiek woord. Als je daar een woord ziet, een specifiek woord van de Heere God. Waarmee we dus de vijand kunnen verslaan. En ik denk het beste voorbeeld daarvan in de Bijbel vind je bij de Heer Jezus zelf. Hè? Met de verzoeking in de woestijn. Dat Satan hem fysiek echt één op één belaagt. Verzoekt. Hem ten val probeert te brengen. Hem van zijn missie af probeert te brengen. Om de makkelijke weg te kiezen. Maar wat doet Jezus? Hij trekt als het ware het zwaard van de geest. Dat korte zwaard. En Satan komt met de aanval. Zou je niet van deze stenen brood maken? Er staat geschreven. Dat is het zwaard van de geest. En Satan, staat zo mooi, hè? Satan verliet hem. Voor een tijd. Satan moet vluchten. Jacobus zegt dat ook zo mooi. Hè? Van, onderwerp u aan God. Wederstaat de duivel. En hij zal van je vluchten. Satan moet wijken voor de wapenrusting van God. En voor het woord van God. En daarom is het zo belangrijk. En we zeggen dat vaker in elkaar. Maar we moeten dat blijven zeggen. Omdat dat er tussendoor schiet. We hebben het echt nodig om veel in dit woord te zijn. Misschien dat je niet altijd heel erg geraakt wordt door het woord van God. En dat het je heel erg aanspreekt en bemoedigt. Maar je moet niet zoeken naar een gevoel. Van per se vertroosting of alles. Dat doet God door het woord. Zeker weten. Maar we moeten denk ik trouw zijn en ons toewijden om het woord van God echt te kennen. Want als je dit woord kent, kan je het ook gebruiken. Kijk, bijbelstudie is niet een doel op zichzelf. Daar zijn we toe geneigd. Hè? Want we meten onze geestelijkheid af van... Hey, hoe is jouw wandel met de Heer? Ja, ik breng niet zoveel tijd door in gebed en ook niet zoveel tijd in de Bijbel. Dus nee, eigenlijk niet zo goed. En natuurlijk zit daar wat in, maar het is een middel, gebed en het woord. Dat is zeg maar niet een einddoel in zichzelf. Het is bedoeld om omgang te hebben met God en om ook richting te vinden, vrijheid te vinden in deze wereld. Om het leven te leven wat God voor ons heeft. En we moeten ons echt toewijden om in het woord te zijn. Om veel in het woord te zijn. En dan word je veranderd in je denken, dan is het woord in je hart. Laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. En van daaruit, als die aanval dan komt, Jezus moest niet even zoeken. Even kijken, waar staat het over? Nee, het woord was natuurlijk in hem, maar hij was het feest van het woord. En hij zei gelijk, er staat geschreven. Het zwaard van de geest. Als laatste, als afsluiting. Vers 18, dat is het zevende. Dat is niet een wapen wat we krijgen van de Heer Jezus. Maar het is een overkoepelend wapen. En misschien wel het allerbelangrijkste. Vers 18. Paulus zegt hier, oké, die hele wapenrusting moet je aandoen om stand te kunnen houden. Tegen de listige verleiding van Satan. Terwijl, vers 18. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Gebed is de motor. Gebed is belangrijk. Weet je, gebed is als het ware het contact met het thuisfront. Van waar zijn hemelburgers? Je wandel moet in de hemel zijn. Je bent hier nog op deze aarde, maar als het ware ben je in de hemel. En daar moet zeg maar die telefoonlijn, als ik het zo mag noemen, misschien een beetje ouderwets, maar die moet zeg maar verbonden zijn aan beide kanten. En we moeten daar gebruik van maken om veel met het front te overleggen. Om veel daar te zijn waar we eigenlijk horen. Om van daaruit het leven te kunnen leven. Dus overkoepelend bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking. Bidden in de geest en daarin waakzaam zijn met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ook voorbeden hoort daarbij. Dus als het ware moet je met een elastiek vastzitten in de hemel. Dat je niet heel veel moeite hoeft te doen om bidden, moet ook nog bidden. Nee, dat als het ware het elastiek vastzit en dat als je op deze aarde en dat je heel snel weer naar boven getrokken wordt. Dat je bij elke gelegenheid, zegt Paulus hier, bij elke gelegenheid, alles wat je doet. De hele dag door. Dat is meer een levenshouding. Een levensstijl. Een bindende levensstijl ontwikkelen. En daar mag je in groeien. Daar hoef je niet je geestelijkheid op af te meten. Of hoeveel je gerechtvaardigd bent. Nee, je bent een kind van de Heere God als je Jezus kent. Maar we mogen groeien in het ontwikkelen van een bindende levensstijl. Om veel omgang te hebben met de Heer. Dat is het beste wat je kan hebben. Omgang hebben met de Heer. En dat is ook een enorm krachtig wapen in de strijd tegen de boze. en tegen Satan. Om veel met de Here te zijn. En te bidden en te smeken in de geest. Geïnspireerd onder leiding, misschien beter gezegd, van de Heilige Geest die in jou woont. Dat we van daaruit ons laten leiden en een leven van gebed ontwikkelen. Om veel bij de Here te zijn. Waakzaam daarin zijn. Dat is niet makkelijk. Waakzaam zijn. Ons daarop toeleggen. Met volharding en smeking. Ook voor elkaar. Kijk, bidden is bidden met je geest. Wij zijn meer dan dit stoffelijke wat je ziet. Wij zijn geestelijke wezens. We hebben een geest. En we hebben een ziel en we hebben een lichaam. En dat hebben natuurlijk geestelijke wezens niet. Dus in die zin zijn we onderscheidend van de geestelijke realiteit. Maar wij hebben een geest die levend is gemaakt door de Heere God. En de Heilige Geest woont in ons. En door die geest mogen wij, zeg maar, meestrijden in de geestelijke realiteit. God heeft ons levend gemaakt en gebed is een enorm wapen om de strijd mee te strijden. Gebed heeft impact om de Heere te bidden. Als je kijkt naar Daniel, hè, er staat in Daniel 10 van, daar komt die engel naar hem toe en Daniel was in gebed en in vasten. En dan staat er, die engel zegt dat op het moment dat u uw gebeden of uw roep tot God opzond, ben ik gekomen. Maar hij werd tegengestaan door Satan en meerdere engelen. Dus het duurde wat langer voordat hij kwam. Maar dat is mooi, vanaf het moment dat je bidt, wordt het gebed in de hemel gehoord en gebeurt er iets. En dan moeten we van overtuigen, er gebeurt iets op het moment dat je bidt. Het is niet zomaar even loos of zo. Nee, bidden is belangrijk en heeft kracht. En daarom is het, ik denk ook dat het goed is om dat tegen elkaar te zeggen. Misschien de gebedssamenkomst op dinsdagavond is niet de meest populaire samenkomst. Dat blijkt ook wel uit de aantallen, als we gewoon eerlijk zijn. Maar ik heb het afgelopen dinsdag ook ervaren. Het is zo belangrijk. Het is misschien niet populair. Je wordt niet heel erg entertained. Dus je kan niet zitten en luisteren en het allemaal een beetje meemaken. Nee, het is actief. En daardoor is het misschien moeilijk. Maar ik wil echt oproepen om daar gebruik van te maken. Om met elkaar ook echt een gemeente te zijn die waakzaam is in het gebed voor alle heiligen, om ook voorbeden te doen. En met elkaar als de gemeente van de Heere Jezus Christus impact te maken in deze wereld. Tot afbraak van het Rijk van Duisternis en tot opbouw van het Rijk van de Heere Jezus Christus. Broeder, zuster, Jezus geeft je een uitrusting. Net zoals die monteur die een uitrusting kreeg toen hij in dienst kwam. Zo krijg jij een uitrusting. En doe dan de hele wapenrusting van God aan. Misschien opnieuw. Dan heb je het wel beter ergens verloren. En denk van ja, dat doe het opnieuw aan. Doe opnieuw een toewijding. Om die wapenrusting weer aan te doen. Om te doen wat de Heere jou aanreikt. En je zult ervaren. Er is geestelijk leven. En het beschermt ook jouw leven. En je wandel met de Heere Jezus Christus. Hem alle glorie. En niet lang meer. En dan komt hij terug. Amen. Laten we samen danken. Heren, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heren, dat u ons niet maar een beetje rond laat lopen in onze eigen kleding, geestelijk gezien. En dat we heel kwetsbaar en vatbaar zijn. Nee, Heren, u heeft ons een wapenrusting gegeven om stand te kunnen houden. We kunnen een overwinnend leven leven in die zin. Heren, dank u wel daarvoor. Dat u dat ons heeft gegeven en dat u ook met uw Heilige Geest dat wil bewerken in onze levens. Dank u wel voor uw gerechtigheid, Heren. Dank u wel dat we mogen leven vanuit het evangelie. Heren, u bent goed. En we danken u voor het goede nieuws van de vrede. Heren, we danken u ook dat we elkaar hebben. Dat we ook als een leger. Het leger van u, Heer Jezus. Dat boven u de banier zwaait. En dat we als een leger ook mogen optrekken. Samen. Hecht aan een gesmeed, Heren. En we bidden ook voor elkaar dat er niets tussen ons zal komen, Heren, als gemeente. Als kinderen van u, maar dat we als een slagorde, als een kolonie, hecht aan één, in deze wereld zullen staan, Heren. Zodat uw waarheid, uw heerlijk evangelie, uw licht, uw karakter, uw wezen ook zal stralen vanuit onze gemeente. En dat velen zullen worden toegevoegd aan de gemeente die zalig worden. Heren, kan het zijn dagelijks, zoals in de eerste gemeente. Heren, doe een krachtig werk door ons zwakke mensen. Maar Heren, we danken u dat we krachtig mogen zijn in u de Heren en in de sterkte van uw macht. Alle roem en glorie aan u, Lam van God. En dank u wel dat u terugkomt, Heren. En we bidden ook met elkaar. Maranatha, Heren Jezus, kom spoedig. Want er is zoveel leed, Heren. Zoveel ongerechtigheid. Zoveel pijn. En zoveel ja, misbruik en mishandeling. Heer, we bidden, kom spoedig om uw rijk te bouwen en te stichten. Het rijk van recht en gerechtigheid. Van vrede. Vrede, vorst, kom spoedig. We bidden tot u. In uw naam. Amen. We zingen met elkaar. Voorwaarts, christen strijders. Johan de Heer, lied 106. En er zullen twee inzamelingen zijn. Eén voor het werk van de Heren in en door deze gemeente. En twee voor de kinderevangelisatie stichting IKER. Van harte aanbevolen.
Thank you.